Ja, omgaan met verleidingen. Weet je, je ziet het in het groot, wat ik net noemde, in Noorwegen, maar ook in je eigen leven. Wij hebben onze verantwoordelijkheid te nemen wat betreft verleidingen. Hoe gaan wij om met verleidingen die op ons afkomen? Dat heeft impact op ons persoonlijk, op onze families, maar ook wereldwijd. En ik wou hier het thema bijzetten van, er staat meer op het spel dan je denkt. Er staat meer op het spel dan je denkt, want dat is de crux van verleidingen. En we gaan er eens even kijken. We pakken zijn eerste foto. Kijk eens een neus van een golden retriever. Wie zegt, ik zou hem lekker willen omarmen. Een stukje meer wandelen. Yes? Dat is schattig, hè? Ja. Ga naar de volgende foto. Ja. Weet je, er staat toch wat meer op het spel dan je denkt. Pak de volgende foto. Wat zou dit zijn? Wie durft er nog? Ik hoor niks. Lekker eten. Taartje eten. Heerlijk. Daar krijg je wel honger van. En wie krijgt er hier trek van? Weet je, lekker taartje, aardbeien, slagroom erop. Oh, lekker hè. Zullen we kijken naar de volgende foto? Ja, er staat toch wat meer op het spel dan u denkt. We pakken de volgende foto. Wat mooi, dat is een stukje van... Wat zal dit zijn? Krokodil. Ja, zie je goed, hé. Ja, maar de derde, dan denk ik... Ik trap er niet weer in, hè. Wie zou er een krokodil als huisdier willen? Weet je, dan ben je wel in, hè. Kijk, als je indruk wil maken, moet je een krokodil nemen. Kijk, een hond heeft iedereen. Maar een krokodil in je tuin. Die tegen je buurman zegt, weet je, kom hier bij koffie drinken. We gaan naar onze krokodil kijken. Ligt ook in de tuin. Hij was klein. En niet schrikken. Weet je, hij wordt wat onrustig als je te veel beweegt. Weet je, zullen we kijken naar de volgende foto? Censuur. Dankjewel, Boudewijn. Weet je, dit is een echte foto. Dat is iemand in een dierentuin. Is er gewoon een hele arm kwijtgeraakt. Er staat meer op het spel dan u denkt. Weet je, zo is het ook met verleidingen. En weet je waar, daarom laat ik deze foto's zien. Er staat meer op het spel dan je denkt. Je ziet een klein iets en heb je een voorstelling van. En het kan aantrekkelijk of niet aantrekkelijk zijn. Maar het totale plaatje is anders dan wat je denkt. En zo gaat het ook met verleidingen. Gewoon een gedachte, daar begint het vaak mee. Dat je denkt van, een leugentje om best wil. Weet je, dat doet toch iedereen? Of nog één wijntje. Heerlijk. Elke avond, gewoon nog één wijntje. Of het eten is zo heerlijk, nog één keer opscheppen. Het herhaalt zich 3 keer per dag, 7 dagen in de week. Of je zit in een café en er staat een mooie gokautomaat. Weet je, nog even mijn kleingeld erin. Weet je, er zijn van die gedachtes. Of dat je op je werk, je collega, die nodig je uit voor een borrel. Het loopt thuis niet zo lekker. En ik denk, gezellig. Weet je, even een borrel met mijn collega drinken. Weet je, er zijn gedachten, die zijn heel klein. En heel vaak vanuit die kleine gedachten, dat kleine beeld wat je hebt, zie je niet dat er gevolgen achterweg komen. Gevolgen groot, gevolgen klein, die zie je niet. Want als je ze wist, als je die gevolgen op dat moment in beeld had, dan zou je waarschijnlijk andere keuzes maken. Maar als je verleid wordt, geloof ik ook niet dat je dat met opzet doet. Daar geloof ik niet in. Ik geloof niet dat er mensen zijn die zeggen van, yes, ik ben getrouwd en ik kan er niet op wachten om eens heerlijk vreemd te gaan. Weet je, je wordt 's morgens wakker met die gedachte. En dan zeg je, stoot je man of vrouw aan en zeg je, yes, daar heb ik wel zin aan. Ik kan me niet voorstellen. Zo werkt het niet met verleidingen. En ik heb ook nooit iemand gehoord die zegt, ik werd 's morgens wakker. En in één keer ging het lampje aan van, yes, ik heb zin om vandaag te beginnen met de verslaving. Het kost me handenvol geld, het kost me mijn reputatie. En mijn vrije wil ben ik kwijt. Heerlijk, hier heb ik zin in. Zo ontstaan verleidingen niet. Het overkomt je. Omdat je iets ziet wat mooi lijkt, maar het totale grote plaatje, dat zie je niet. Stel je eens voor, je zou een mooie vis zijn. We gaan gewoon eens even... Wie denkt er met me mee? Je bent een vis en je zwemt heerlijk door het water heen. Je hebt gewoon een heerlijk leven. Je hebt al jaren er rondgezwommen. En terwijl je zwemt, zie je in één keer voor je een prachtige worm. En een worm in de vorm van een J. Dan denk je, yes, lucky day. Ik heet Jan en er zit een J. Dit is mijn worm. Kun je je voorstellen? En je bedenkt je niet en je gaat ertoe en je hapt in die worm. Oh, wauw. Maar je bent vergeten, of je zag niet dat er een haak aan zat, dat je eruit getrokken werd, en dat die man je eraf haalde in een emmetje, en s'avonds dat je in het pannetje lag te sudderen, en een dag later was je een graatje. Weet je, je ziet niet het totale plaatje. En dat is het grote probleem bij verleidingen. Er staat meer op het spel dan u denkt. Dat is de crux van verleiding. Op het moment dat je dat gaat snappen en je gaat het grote plaatje zien met iets wat er voor je staat, dan ga je volgens mij andere keuzes maken. En dan ga je jullie eens meenemen naar iemand die wist hoe die daarmee om moest gaan. Dat is het verhaal van Jozef. Vorige week heeft Mark gesproken over Jozef, het eerste verhaal, het eerste deel. En Jozef was de zoon van de lievelingsvrouw van Jacob, van Rachel. Zijn vader hield het meest van zijn moeder. En hij was het lievelingszoontje van de 12 zonen van zijn vader. Hij werd voorgetrokken. Hij kreeg een prachtige mantel. Een soort koningsmantel. En Jozef was degene die kreeg 2 dromen. En die deelde hij met zijn broers. En hij vertelde, ooit zullen jullie voor mij buigen. In feite ben ik belangrijker dan jullie. Ik ben niet de oudste, maar ik ben wel de belangrijkste. Maar dat zette zoveel kwaad bloed dat ze hem wilden vermoorden. Maar hij had mazzel. Hij werd niet vermoord, hij werd gewoon verkocht als slaaf. Dat is gelukje, hè? En toen werd hij verkocht naar Egypte en toen werd hij slaaf van de belangrijkste, een van de belangrijkste overheidsdienaren in Egypte. De overste van de lijfwacht, Potifar. En daar werd hij slaaf. Maar hij was een gelukkig iemand, want staat er in de Bijbel de eerste 6, staat 6 keer en God was met hem en God was met hem. Dus hij werd in dat huis, werd hij de belangrijkste slaaf. Maar zie je hoeveel ellende hij had meegemaakt. Dat hij allerlei redenen had om te zeggen, God... Het is afgelopen. Dit hoeft van mij niet meer. En dan neem ik jullie mee. In Genesis 39. En wie van jullie heeft een Bijbel mee? Yes, weet je, ik heb het er vaker op gehamerd. Weet je, ik heb het niet op de biemen staan. Bijbel, pennetje erbij. Daarbij schrijven. Dan weet je het morgen nog. Werkt heel goed. Dus het staat niet op de biemer, helaas. Dus ik lees wat voor. Genesis 39. Dus hij was slaaf. En hij was zo ver heen, dus hij kreeg weer de regie over het hele huis van Potifar, over al zijn bezittingen. En dat begin ik te gelezen in Genesis 39 vanaf vers 6. 6b. En dan staat, Jozef was knap en aantrekkelijk. Weet je, Jozef zag er goed uit. Heerlijke macho. Hij was waarschijnlijk lang gespierd en hij zag er heerlijk en goed uit. En er staat, na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Ik stop even. Even dat verhaal terug, kun je je voorstellen. Wat hij meegemaakt heeft, gedroomd. Hij is verkocht, hij is vernederd, bijna vermoord. Heeft die discussies gehoord, hij draait hem de nek om. Dus hij wordt mazzel, hij werd slaaf. En uiteindelijk zit hij in het huis van Potifar. En dan zegt de vrouw van Potifar, een van de machtigste vrouwen, zegt van, kom bij me liggen. Jozef, ik wil jou. Kun je je voorstellen dat Jozef gedacht van, jongens, ik heb zoveel ellende meegemaakt. Lucky day, dit is voor mij. Ik heb wel recht op een verzetje. Dat is geen rare gedachte geweest. Of dat hij dacht, kijk mij eens. Hoe gespierd, hoe prachtig ik eruit zie. Kijk eens hoe belangrijk ik. Zelfs de machtigste vrouw van deze wereld wil met mij naar bed. Wow. Het last kunnen krijgen van zijn ego. Wat kon hem overkomen? Hij was toch slaaf. Of je had kunnen denken van, hey, de machtigste vrouw van van Egypte. Die wil een relatie met mij. Moest kijken hoeveel macht ik hiermee kan krijgen. Maar als ik die krijg, geeft dat enorme mogelijkheden. Om hoger op te stoten. Misschien kan ik Potifar er wel uitwerken. Of je had bijvoorbeeld een hele mooie geestelijke gedachte. Dat van, ja, ik heb 2 dromen gehad. En in die 2 dromen... Zou ik de belangrijkste zijn van mijn familie? Mijn hele familie zou voor mij buigen. Hey, lucky day. deze vrouw komt op mijn pad. En God laat mij zien dat als ik met deze vrouw naar bed ga, dan werk ik Potifar eruit en ik kom vanzelf hogerop. En wie weet, geeft mij dit kansen dat ik dat doe wat God wil. Het is me net hoe je het uitlegt. En wat zegt Jozef? Hij geeft maar één reactie. Drie letters. N-E-E. Nee. En waarom doet hij dat? Ik lees dat voor. In vers 8. Maar dat weigerde hij. Hij zei, sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft me het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Hij zegt gewoon nee. En hij loopt er niet te hakken en te stotteren en zo van dat hij zich er op een of andere manier uitpraat. Nee, hij weet precies waarom. Jozef heeft hierover nagedacht. Hij had een keuze gemaakt. En Jozef zegt nee. Want waarom? Jozef wilde niet spelen met zijn toekomst. Hij wilde niet spelen met zijn relaties met mensen. En hij wilde niet spelen met zijn relaties met God. Want als je ingaat op een verleiding, dat kost het jou de toekomst. Het kost je relaties met mensen en het kost jou een relatie met God. En Jozef zegt nee. Want waarom wilde hij niet spelen met zijn toekomst? Om twee redenen. Hij had een droom gekregen, twee keer een droom. En hij wist zeker, God heeft een plan met mij en ik blijf daar af. Hij had een doel voor ogen, dat liet hij niet los. En de tweede die mee zou kunnen spelen in Egypte, stond op overspel de doodstraf. Dus als hij overspel zou plegen, liep hij een risico dat hij alsnog de doodstraf kreeg. Jozef speelde dus niet met zijn toekomst. Maar hij speelde ook niet met zijn relaties. Want als hij dit deed, dan zette hij het vertrouwen van Potifar op het spel. Want die had hem alles gegeven. Hij zei dus nee tegen de verleiding, omdat hij die relaties belangrijk vond. En misschien heeft hij zelfs wel gedacht aan de relatie van zijn familie. Maar hij zei ook nee tegen, hij zette ook niet de relatie met God op het spel. Dat ook kunnen denken van, nou, God, dat is leuk, ik heb een droom gehad, maar dat duurt wel erg lang, hè? Ik zal God een handje helpen. Dat is wel handig, hè? Jullie, soms dan wil je God wel een handje helpen, want dan gebeurt er even niks. Hij zegt nee. Nee, Jozef zegt nee. Waarom? Hij zegt nee, mijn relatie met God zet ik niet op het spel. God heeft mij een droom gegeven, twee keer, en het is Gods zaak. Hij laat het los. Dus Jozef zegt gewoon nee tegen verleiding. En wat gebeurt er dan? Dan denk je van nu is het over. Nee, dan begint het, hè? Maar dan staat er in vers 10, dag in dag uit probeerden ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Dus in feite is dat hij nee zegt tegen een verleiding die op je afkomt en je zegt nee, geef je één garantie, hij komt terug. En hij komt terug en hij komt terug. En Jozef doet maar één ding, hij geeft niet toe. En hier staat, hij wilde niet bij haar gaan liggen. En als je kijkt in de grondtekst, staat hij wilde niet bij haar gaan liggen. Hij wilde niet bij haar zijn. Dat zijn twee dingen. Dus wat deed Jozef als je met verleiding te maken heeft? Blijf uit de buurt. Dus hij zorgde dat hij zoveel mogelijk bij haar uit de buurt bleef. Hij was niet overmoedig, hij bleef bij haar uit de buurt. En dan ben je er nog niet klaar mee. Die verleiding blijft komen, dat gebeurt er. Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bedienden was, van de mannelijke bedienden, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen. Drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten en liet hij bij haar achter. Dus als je nee zegt tegen verleiding en elke keer nee, 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 het komt terug. Maar er komt een moment, dan kom je op een punt, dan is het zo verleidelijk om ja te zeggen, dan is alles zit gewoon mee. De lucky, 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 lucky day. Er is maar één manier. Jozef die rent weg en laat zijn kleed achter. Dat was zijn enigste manier om hiermee vrij te komen van deze verleiding. In feite zei Jozef tegen de vrouw van Potifar, ik geef jou geen macht over mijn toekomst. Ik geef jou geen macht over mijn relaties. En ik geef jou geen macht over mijn relatie met God. Ik wil vrij zijn en ik ben vrij. Ik lijk een slaaf, maar ik ben wel vrij. Dus Jozef wilde gewoon vrij blijven. En stel dat je dat doet. Ik weet niet of jullie dat was overkomen. Dus heb je een verleiding nee tegen gezegd. En nog een keer nee. Nee, 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 nee. En als je dan die verleiding heel vaak nee tegen zegt. Dan denk je dat God dat je een schouderklopje krijgt. Dat er iemand in de hemel staat te juichen. En de hele wereld is blij. Joepie. Weet je. Potifar was al heel blij met Jozef. En het mooiste zou zijn als je een roman leest. Dat op dat moment Potifar zou zeggen, Jozef, jij bent een goede kerel, want jij blijft van mijn vrouw af. Ik promoveer je nog een keer weer. Nee. Wat gebeurt er? De vrouw van Potifar begint te liegen, allereerst tegen het andere personeel. En die geloven haar natuurlijk. En vervolgens tegen Potifar. En Jozef krijgt een hele bijzondere beloning. Hij wordt in de gevangenis gegooid. Nou, enerzijds was dat een geluk, want op overstel stond de doodstraf. Dus het zou kunnen dat Potifar gedacht heeft, oei, ik weet niet of dat allemaal klopt hier zo. Ik gooi hem maar in de gevangenis van de farao. Of dat hij met zijn familie hier zat. Maar hij gooide Jozef in de gevangenis. Dat was zijn beloning. Niet 1 week. Ook niet 1 maand. Ook niet 1 jaar. 10 jaar lang. Kun je je voorstellen? Jij zegt nee tegen verleiding. Jij zegt nee tegen je baas. Die zegt, ah, een leugentje om best wil, joh. Maak je drukte. Die laatste offerte, weet je, dan scoor je goed. Goede loonopslag. En je zegt nee. En die laatste offerte, die mis je. En in plaats van dat je een schouderklopje krijgt, krijg je het ontslag. Kun je je voorstellen? Je zit thuis. En dat overkwam Jozef. Of je hebt net besloten om minder te gaan eten. Weet je, er zit op elke straathoek zit een bakkers. Ze hebben allemaal de deur openstaan. En dan denk je, dat doe ik niet meer. Dan kom je in je straat terug en één keer zie je dat er weer een paar winkels verhuizen. En weer extra bakkers. Allemaal eten. En dan is de grote kunst om nee te zeggen. En dat is wat Jozef deed. Jozef zei gewoon nee. Nee. Hij gooide zijn toekomst niet weg. Hij gooide zijn relaties de glazen niet in. Zowel niet met mensen als met God. En als hij weer terugkwam, die verleiding, dan bleef hij te ontvluchten. En als hij echt die verleiding hem pakte, dan rende hij gewoon weg. Dat was de manier waarop Jozef het deed. En soms krijg je een hele positieve beloning, soms ook niet. En daarmee maak ik gelijk een sprongetje. Jozef. En Jozef wordt heel vaak uitgelegd als het type van Jezus. Als je het verhaal van Jozef leest, dan zie je in feite het verhaal van Jezus terug. Jezus, de Zoon van God, overkwam precies hetzelfde. Hij kwam op deze wereld met een doel. Hij had een opdracht. Dat wist hij heel duidelijk. Hij had een opdracht. En nadat hij zich heeft laten dopen, werd hij gedoopt in de geest. En de Heilige Geest neemt hem mee de woestijn in. Om verleid te worden, om verzocht te worden. En dan heeft hij geweten, 40 dagen vasten. En op de duur krijg je honger. Dat mag, hè, na 40 dagen. En dan komt de duivel. En denk, yes. En die zegt tegen hem van, weet je, je hebt hier stenen liggen. Waarom maak je niet van stenen een brood? Je hebt honger. Gebruik je bovennatuurlijke gaven om je natuurlijke problemen op te lossen. En Jezus zegt, nee. De tweede, spring van het dak van de tempel af. Want er zijn engelen, zullen je op handen dragen. Gebruik God voor jouw doelen. In andere woorden. En Jezus zegt, nee, ik ga God niet gebruiken voor mijn doelen. En dan de derde. Weet je, 1 kleine kniebuiging. Jezus, 1 kleine kniebuiging. En ik geef je alle rijken van deze aarde. Alles wat jij wil. Eentje maar. Je hoeft niet te lijden. Je hebt geen lastig leven. En je kunt je opdracht loslaten. Je hebt alles. En Jezus zegt, nee. Want Jezus wist dat hij daarmee zijn toekomst op het spel zette. Maar stel dat hij dit gedaan had. Had hij teruggekund naar zijn vader in de hemel? Hij zette zijn relatie met mensen op het spel. Onze verlossing, onze vergeving, onze bevrijding. Zou hij allemaal op het spel zetten. En hij had daarmee anders zijn relatie met God zijn vader op het spel gezet. En Jezus zegt nee. En hem overkomt precies hetzelfde. Op dat moment gaat hij terug en er gebeuren van allerlei wonderen. Maar hij wordt uitgekotst door de Joden. Dat ze uiteindelijk na 3 jaar hem kruisigen. Ze hangen hem aan het kruis. Het was zijn doel. Maar menselijk gezien was juist, moest hij heel diep om uiteindelijk verhoogd te worden. En waarom ging Jezus aan het kruis? Maar om 1 reden. Voor jou en voor mij. Om die kloof van verleiding, die kloof van zonde, om die te overbruggen. Dat er vrede mag komen in je hart. Jezus zegt, geef het maar aan mij. Ik neem het op mij. Zodat jij vrij mag zijn. En zo eindigt hij. En waarom eindigt hij zo? Omdat er ook soms verleidingen fout aflopen. Ik heb nu 2 voorbeelden genomen waar het goed ging. Er zijn er genoeg voorbeelden waar het fout ging. De eerste, Eva. Eva werd gezet voor de verleiding. Eet van de vrucht, dan zul je de kennis van goed en kwaad ga je zelf ontdekken. Door ervaring. Nou, ik weet niet hoe jullie het vergaat, maar ik heb een bult ellende door ervaring geleerd, hoor. Ook wat ik niet moet doen. Soms ging ik best wel heel diep. Wat bij ons wel eens aan tafel gebeurt, jullie zullen het niet meemaken, zeggen mijn kinderen van, papa, waarom heeft God niet ingegrepen? Als Eva daar nou niet van die vrucht had gegeten, hadden wij al die ellende en problemen niet. Die discussies daar niet over. En elke keer, ik moet maar kiezen. Ik vind het helemaal niet leuk om te kiezen. Nee, dat snap ik. Dus daar liep het fout af. En daarom is Jezus gekomen. Om dus die kloof te overbruggen. Om dat te verbreken. Of ik denk aan een van de grote profeten. Richter, Simson. En Simson had meerdere vrouwen. En hij ging naar de prostituees. En uiteindelijk heeft hem dat de kop gekost. Hij gaf een geheim bloot. En hij moest de gevolgen daarvan dragen. Hij werd gevangen genomen door de Filistijnen. Maar ook daarvoor is Jezus gekomen. Die kwam en die zegt tegen Simson, ik ben ook voor jou gekomen. En toen hij berouw had, toen herstelde zijn relatie met God. En vervolgens mocht hij zijn leven geven tot bevrijding van Israël. Of ik denk aan David. David met Bathsheba. Eerst overspel en toen een moord. En ook daarvoor is Jezus gekomen. En Jezus zegt, David, je hebt berouw en ik wil je vergeven. Oké, de gevolgen, die zul je moeten dragen. Je kind zal sterven en je zult altijd oorlog hebben in jouw familie. Maar de gevolgen die zijn weggenomen door God. Want de gevolgen, niet de gevolgen van de zonde, de relatie met God is weer hersteld. Dat is waarom Jezus kwam. En dat is ook waarom Jozef kwam. Jozef kwam om zijn volk te redden. Om zijn broers te redden. Maar ook nu zien we het toch om ons heen. Verleidingen waar je soms in valt, waar je niet in valt. Voor mij het allergrootste voorbeeld van de persoon die niet toegeeft aan verleidingen is voor mij Billy Graham. En ik vind dat een geweldig voorbeeld. Billy Graham, die stond voor miljoenen mensen die geraakt werden. Mensen die hun leven aan Jezus gaven. En hij maakte een afspraak toen hij jong was. Hij zegt, er zijn drie verleidingen. Geld, macht en seks. Hij zegt, deze drie verleidingen, daar wil ik niet aan stuk gaan. Want ik weet, als ik dat doe, dat kost mij mijn toekomst. Mijn relatie met mensen en mijn relatie met God. En hij deed het heel praktisch. Hij wil niks te maken hebben met geld. Dus hij een campagne had, en soms had hij een stadion vol. Dan kun je je voorstellen dat de collecte voor hem zou zijn minus de kosten. En zijn afspraak was, nee, ik wil een vast salaris. En de rest gaat allemaal terug naar Gods koninkrijk. Ik wil er niks mee te maken hebben. Dat zijn gouden keuzes die hij maakte. Macht. Hij had altijd een team om zich heen. En op alles was hij te bevragen. Om te voorkomen dat hij macht had. Hij sprak en de rest van de organisatie zat bij zijn team. En wat betreft seks. Hij maakte een keuze om nooit alleen een vrouw te helpen die in problemen zat. Dan zeg je, wat een onnozele reden. Ja, maar het voorkwam wel dat hij er ooit ingetrokken is. En als er een vrouw bij hem kwam, dan was of zijn eigen vrouw erbij. Of hij zegt, weet je, ik heb een andere vrouw, laat die ander maar helpen. Hij maakte keuzes, want hij wist, als ik een andere keuze maak, dat kost mijn toekomst, mijn relatie met mensen en mijn relatie met God. Dat is voor mij een heel groot voorbeeld. Maar ik zie ook mensen waar het moeilijker gaat. En ik wil jullie meenemen in het verhaal van Joop Godmus. Wie van jullie heeft het verhaal van Joop Godmus ooit gelezen of hier gehoord in de kerk? Ah, een heel aantal. Ik zal het een beetje uitleggen. Joop Godmus, geboren in een gezin, in een verknipt gezin, en hij werd hard opgegroeid. En op een gegeven moment ging hij op kickboksen. En als hij thuis kwam en zei tegen zijn pa, ik heb verloren, dan werd hij dus een pa nog een keer in elkaar geschopt. Dat is één ding, winnen, winnen, winnen. En als hij op school een probleem had, dan ging zijn pa naar school toe. Die heeft geloof ik één keer een hoofdmeester dusdanig aangesproken dat zijn zoon geen problemen meer gehad heeft. En zo groeide hij op. En uiteindelijk werd hij Europees kampioen kickboksen. Maar Joop had zich één ding voorgenomen. Die hele kickbokswereld zit vol met drugs. En ik wil niks te maken hebben met drugs. Ik wil vrij zijn. Ik heb sport. En ik ben een bodybuilder. En ik ben een portier. Ik heb geld zat. Ik wil er niks mee te maken hebben. En zal ik eens voorlezen wat er gebeurde in zijn leven. Want hij had een goede vriend. En die heette Frank. En Frank was een 12 jaar ouder. En die coachte hem. En dat was een hele goede vriend van hem. En die nodigde hem op een gegeven moment uit. Zegt, Joop, je moet eens bij mij thuiskomen. Even praten. En Joop denkt, wat is dit voor onzin? Hij kan toch ook in de sportschool? Nee, Joop, je moet bij mij thuiskomen. En het eerste wat hij zei, Joop, wil je een eigen sportschool beginnen? Godmus Gym. Nou, dat klinkt mooi. Dus wow, dus Joop werd geraakt. Hey, dat lijkt me leuk, een eigen sportschool. Hij zegt, ik ga gewoon eens wat lezen. Hij zegt, het was eigenlijk heel gezellig. Tot Frank opeens zei, moet je luisteren, Joop. Ik kan aan cocaïne komen, een hele goede. En ik vind jou de juiste persoon om dat te verkopen. Jij bent lang niet dom en iedereen is bang voor je. Kijk, als Joop iemand echt een goede klap gaf, dan liep hij 3 weken de verkeerde kant op. Weet je, hij was een hele gevaarlijke jongen. Hij was niet voor niks Europees kampioen. En dat waren natuurlijk de juiste handelaren, die nergens bang voor waren. Hij zegt, en het was alsof ik een stomp in mijn maag kreeg. Het duurde even voordat ik doorhad wat ik net had gehoord. Of ik cocaïne wilde verkopen. Cocaïne, dat was drugs. Na mijn jeugdige wietervaringen was ik nooit meer met enige vorm van drugs in aanraking geweest. En nu vroeg Frank of ik drugs wilde verkopen. Harddrugs. Ik was helemaal in de war. Ja, ik was een knokker en ik werkte als portier. Maar voor alles was ik een sportman. Boksen was mijn leven. Ik was een professionele sporter, geen crimineel. Waarom zou ik dan drugs gaan verhandelen? Ik gebruikte zelf nooit drugs. Drugs was voor sukkels. Drugs was voor lui die zichzelf niet konden beheersen en zich kapot wilden maken. En ik walgde van drugsgebruikers. Ik minachtte hun uitgeteerde, verschrompelde lichaampjes. Ik hield van mooie mensen, gespierde mannen, goed gevormde vrouwen. En in mijn beleving gingen die twee absoluut niet samen. Sport en drugs, gezonde lichamen en cocaïne. Het was vloeken in de kerk. Ik wilde zelf geen drugs, dus waarom zou ik dan kook willen verkopen? Voor het geld hoefde ik het niet te doen. Ik had geld zat. Het portieren en het boksen leverden mij meer dan voldoende middelen op om riant van te kunnen leven. Ik reed in de nieuwste sportwagen, woonde in een prima huis en had alles wat mijn hartje begeerde. Heel simpel, hij zegt nee. Zeer de eerste verleiding. Hij wilde dat gewoon niet. Maar Frank was zo slim. Hij zegt, weet je, Joop, denk er eens over na. 14 dagen. Over 14 dagen wil ik antwoord. Ik lees verder. Hij zegt, er ging van alles door mijn hoofd terwijl ik naar de sportschool reed. Hoe zag cocaïne er eigenlijk uit? Was dat niet dat witte spul dat je wel zag bij Miami Vice? Dat was wel een mooie serie trouwens. Ook al waren Dom Johnson en zijn compaan politieagent. Die jongens waren stoer, schuurden in snelle wagens, stoven met speedboten over het water en gingen om met de mooiste vrouwen. Dat wereldje sprak me wel aan. Glitter, glamour en avontuur. Maar dat kon ook wel zonder drugs. Ik had mijn beslissing genomen. Frank moest maar iemand anders zoeken. De bokstraining ging heerlijk. Hij zegt gewoon nee. Hij blijft gewoon nee zeggen, hè? Geen enkel probleem. Hij zegt, ik moest het Frank echter nog wel vertellen. Dat vond ik niet zo makkelijk. Ik verzon verschillende uitvluchten. Ik oefende het slecht nieuwsgesprek talloze malen in mijn hoofd. Maar op een gegeven moment moest het hoge woord er toch uit. We waren 14 dagen verder. En ik merkte aan Frank dat hij ongeduldig werd. Ik liep na een training naar hem toe en zei, het is goed, ik zal het doen. Dat was zijn omslag. Hij zei, nee, nee, nee. Hij oefende hoe hij het zou zeggen. Hij zegt, ik zal het doen. En dan staat er zijn overweging. Hij zegt, ik wilde het niet en toch deed ik het. Waarom? Wat bezielde mij? Ik kon toch wel nee zeggen. Het geld had ik niet nodig. Tijd kon ik nauwelijks vrijmaken. Mijn agenda zat nu overvol. Hij had een goede relatie met Linda, maar die zuinige was. Hij dacht van, als ik met drugs begin, dan schopt die mij eruit. Dat wilde hij ook niet. En toch zei ik ja. Ik denk dat het vooral kwam door mijn verhouding tot Frank. Hij was 14 jaar ouder dan ik en ik voelde me thuis bij hem. Mijn eigen vader was niet zo goed meer, leed aan allerlei kwalen. Mijn vader leek inmiddels op een opa. Frank nam de plek van mijn vader in. Ik kon goed met hem praten. Hij was trots op mij en mijn bokscarrière. Hij hielp me om te groeien als sportman. Hij was altijd vriendelijk en royaal. En ik keek tegen hem op. Hij had een goedlopend bedrijf, was fit, aantrekkelijk, bemiddeld en succesvol. Ik kon hem niet teleurstellen. En natuurlijk was dat beetje extra geld nooit weg. Ik had het dan wel niet nodig, maar misschien kon ik dan nog eens een Ferrari kopen. Net als die gasten in Miami Vice. En ik zag het al helemaal voor me. Ik, scheurend in mijn karmozijnrode Ferrari, door de straten van Bergen op Zoom. Mijn blonde krullen wapperend in de wind. En alle mooie vrouwen die in katzwijn vielen om aan mij te vragen om mee te rijden. Het enige wat ik hoefde te doen was wat van dat witte suiker van A naar B te brengen. Dat was toch ook de moeite niet. Het was er wel drugs, maar het was niet mijn probleem. De lui die drugs gebruikten, deden dat toch wel. Ook als ik niet degene was die de drugs leverde. Zo begon die. Hij zei nee, nee, nee. En hij viel ervoor. De eerste lading drugs die hij kreeg, cocaïne. Ik geloof dat het 100 gram was.
Hij reed naar een bekende shop, bood het aan en binnen 10 minuten had hij 7000 gulden verdiend. En hij zei bij zichzelf, dit wil ik niet weer. Weet je, ik ben dat geld, ik wil het gewoon niet weer. Ik kap ermee. Maar 14 dagen later werd hij opgebeld. Heb je nog van het goede spul? En toen bracht hij 200 gram, had hij 14.000 gulden verdiend. Gewoon in een paar uur. En zo ging dat verder. En op een gegeven moment verdiende deze jongen 50.000 guldens per uur. Dat is een van de grootste drugshandelaren van Nederland. Maar hij bleef schoon. Totdat ook Frank hem erbij introk om te gaan snuiven. En hij kwam aan de drugs en hij ging kapot. Hij ging er helemaal kapot aan. Hij werd opgepakt, kwam in de gevangenis. En ik denk dus, waarom werd Joop zo zwaar verleid? God had een plan met zijn leven. God had een plan met zijn leven. Jezus stierf aan het kruis, ook voor Joop. Want voor de eerste keer dat Joop de gevangenis ging en de stad landde grond, toen kwam hij binnen bij een antiekhandelaar. Die zegt, Joop, jij kent Jezus niet. Hij zegt, wat moet die verder van mij? En die nodigde hem uit voor een bijbelstudie. En hij zag hem daar zitten, weet je, allemaal van die luim, van die geitenwolle sokken. En dan heb je een van de grootste drugscriminelen van Nederland, gaat naar een bijbelstudie. Dan kun je je voorstellen, ik weet niet van jullie, oliejas aan en in zijn binnenzak een geladen revolver met zijn hand erop naar de bijbelstudie. Wie heeft dat wel eens gedaan? Bijbelstudies zijn levensgevaarlijk, weet je dat? Ze zouden hier maar wat. Dat was zijn leven. En uiteindelijk, het duurde een hele tijd, hij leerde Jezus kennen. Hij is nu een van de grootste ambassadeuren van Nederland voor Jezus. De verleider wist, deze jongen moet ik hebben. Deze grote vis moet ik hebben. Maar het begint altijd in het klein. Het begint met kleine gedachten. En je zegt nee, en je slaat het in feite toch toe. En Joop vergooide zijn toekomst ermee. Hij vergooide zijn relatie met vrienden. Zijn relatie met Linda ging stuk. Hij had een dochter, dat ging allemaal stuk. En zijn relatie met God, hij kwam steeds verder van God af te staan, totdat God ingreep. Dus als je te maken kreeg met verleidingen, en twijfel er niet aan, je hebt ermee te maken, dan is het gewoon de vraag, hoe ga je daarmee om? Wat doe jij met verleidingen? Denk je na over het kleine plaatje wat je ziet. Maak je daar het grote plaatje omheen? En durf je dan nee te zeggen? Dan zeg je, wacht even. Ik geef niet toe aan de verleiding, want dit kost me mijn toekomst. Ik geef niet toe aan de verleiding. Dit kost me mijn relaties met familie en vrienden. En ik geef niet toe aan de verleiding. Want dit kost mij mijn relatie met God. En wat ik nu noemde zijn heel vaak, zeg het maar, vleeslijke verleidingen. Drugs, geld, seks, noem maar op. Weet je wat een hele gevaarlijk is, vooral in kerken? Dat zijn geestelijke verleidingen. Je wordt christen, je wordt actief en je komt in een gemeente en je krijgt een bepaalde taak. Je wordt misschien wel kringleider. En terwijl je kringleider bent, langzamerhand denk je, dan vind je jezelf een betere kringleider dan een ander. Of je mag een taakgroep leiden, maar je vindt dat je het veel beter dan ieder ander doet. Als die ander het ook doet zoals jou, dan zou de hele kerk veranderen. De grootste verleiding in kerken is trots en hoogmoed. De grootste verleiding in kerken is trots en hoogmoed. Dat is in één manier, dicht bij God blijven. Elke keer als ik naar het kruis kijk en ik weet waarom Jezus voor mij stierf, als ik zie wat ik allemaal uitgespookt heb, alle verleidingen waar ik toegegeven heb, dan ben ik zo dankbaar dat God genadig was. Dat hij zegt, weet je, kom terug. Want ik wil een relatie met jou, ik wil dat je hersteld wordt. En zeker met de geestelijke verleidingen. Ik zal afsluiten met een mooi verhaal over geestelijke verleidingen. Er is iemand die zit op een eiland, een verlaten eiland. Er is ooit met een schipbreuk is hij opgekomen en zit al 20 jaar op. En na 20 jaar komt er een schip voorbij, die meert aan en die kapitein die loopt op het eiland en zegt, hey, wat doe jij hier? Ja, zegt hij, ik ben ooit hier gekomen 20 jaar geleden, schipbreuk, en ik zit hier in mijn eentje. 20 jaar, ja. Hij zegt, hoe bevalt dat? Ja, eenzaam, hè. En ze maken even een rondje over het eiland en zeggen, hey, je hebt daar 3 gebouwen staan. Waar zijn die voor? Hij zegt, nou kijk, dat eerste, dat is mijn woning. Hier woon ik. Hij zegt, en die daarnaast staat dan? Hij zegt, dat is de kerk. Daar ga ik zonder zijn, oké. Okay. Hij zegt, maar dan die derde, wat is dat dan? Als dat is de kerk waar ik vroeger heen ging. Zullen we gaan bidden? Ja, Heer God, u houdt er van humor. Het is goed, Heer, dat we soms de draak met onszelf aan durven te steken, Heer. Dat we niet denken dat wij niet verleid worden, Heer. We weten gewoon dat het gebeurt. Als Jozef verleid werd, en uw zoon Jezus, en al die andere mensen die in de Bijbel staan, dan is het gewoon heel simpel. Heer, we weten gewoon dat we verleid worden. Maar de grote vraag is, wat doen we ermee? En misschien zit je hier vanmorgen en dan zeg je, ja, ik ben er grandioos in gestonken in het verleden, of misschien zit je er middenin. Dan mag je op dit moment zeggen, nee tegen verleiding. Waarom? Omdat Jezus zijn leven voor jou gaf, zodat er een einde komt aan verleiding. Zodat je uit die kluwen komt, zodat je vrij wordt. En als je dat nu doet, dan mag je, is het gewoon goed om dat gewoon vandaag met iemand te delen. Een goede vriend van je. En zeg dat je nee hebt gezegd. Maar ook als je op dit moment geen last van verleidingen hebt. Dan is het goed om gewoon een stelling in te nemen. Zeg nee tegen verleiding. Als je wilt, mag je dat meebidden in je hart. Heer God, ik zeg nee tegen verleiding. Heer God, ik wil het hele plaatje zien. Al die dingen voor me zijn, waardoor ik verleid word. Heer, laat mij het hele plaatje zien. Laat mij de gevolgen zien. Zodat ik in vrijheid een keuze kan maken en nee kan zeggen tegen verleiding. Want Heer, ik zeg nee tegen verleiding, want ik wil niet mijn toekomst op het spel zetten. Heer, ik zeg nee tegen verleiding, want ik wil niet mijn relaties met mijn familie en vrienden op het spel zetten. En Heer, ik zeg nee tegen verleiding, want ik wil niet mijn relatie met u op het spel zetten. Heer Jezus, ik hou van u. Amen.